Ja, dan maken we vanavond een begin met het boek Prediker. Dat is niet zo'n heel makkelijk boek. We zitten hier misschien ook allemaal met verschillende gedachten of verwachtingen. De een zegt van ja, ik heb het idee dat het een boek is vol met tegenstellingen. Klopt het allemaal wel wat er staat? Een ander zegt misschien van, ik heb wel eens gelezen dat het boek van een hele andere datum is dan van koning Salomo. En dan is het leuk om, of interessant om woordstudies, woorden met elkaar te gaan vergelijken. En inderdaad die theorie een beetje uit te diepen. Is het wel in overeenstemming met de rest van de Bijbel? Die vraag die kun je ook krijgen als je Prediker leest. Het lijkt opeens zo'n heel ander boek dan veel andere boeken. En de boodschap van Prediker. Hoe zal ik het zeggen? Het optimisme straalt er niet vanaf. Het is als je de woorden op je in laat werken, dan is het een. Kan het een tamelijk. Even dit afzetten. Ja. Kan het een tamelijk deprimerende uitwerking hebben? Terwijl dat volgens mij niet de bedoeling van Prediker is. Hij heeft volgens mij niet een boek geschreven met het doel om mensen depressief te maken, maar om ze wijsheid te leren. Daar was hij tenslotte naar op zoek. Nou, ik zeg niet dat ik op alle vragen een antwoord ga geven, kan geven ook. Ik denk wel dat het een heel interessant boek is om met elkaar gewoon eens een aantal keren te bestuderen. Hoe gaan we het aanpakken? Nou, ik ga niet vers voor vers doen, zoals we eigenlijk nooit doen. Ik zal gewoon proberen bepaalde onderwerpen eruit te pikken. De ene keer zal het wat technischer van aard zijn dan de andere keer. Ja, dus als we op bepaalde, als we het bijvoorbeeld gaan vergelijken met spreuken of met bepaalde uitspraken van Salomo in Koningen. Ja, dan zullen we gewoon kijken van, ja, klopt het dat Salomo de schrijver is? Of moeten we het inderdaad in een hele andere tijd plaatsen? Zoals sommige theologen zeggen. Laten we eerst een stukje uit de Prediker lezen. Ja, en dan lees ik het eerste hoofdstuk. En dan zullen we een begin gaan maken aan de eerste. Voor de eerste studie. Ja, ik lees hoofdstuk 1 van Prediker. De woorden van de prediker, de zoon van David, de koning van Jeruzalem. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Ijdelheid der ijdelheden. Het is allemaal ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid die hij arbeidt onder de zon? Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. Maar de aarde staat in der eeuwigheid. Ook reist de zon op. En de zon gaat onder en ze hijgt naar haar plaats waar ze oprees. Ze gaat naar het zuiden en ze gaat om naar het noorden. De wind gaat steeds omgaande en de wind keert weder tot zijn omgangen. Al de beken gaan in de zee. Nochtans wordt de zee niet vol. Naar de plaats waar de beken heen gaan, derwaarts gaande, keren zij weder. Al deze dingen worden zo moe dat het niemand zou kunnen uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd met zien en het oor wordt niet vervuld van horen. Hetgene geweest is, hetzelfde zal er zijn. En hetgene gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden, zodat er niets nieuws is onder de zon. Er is enig ding waarvan men zou kunnen zeggen, zie, dat het is nieuw. Is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen, zie dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen. En van de navolgende dingen die zijn zullen, van die zullen ook geen gedachtenis zijn bij degenen die namens wezen zullen. Ik, prediker, was koning over Israël te Jeruzalem. En ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken en na te speuren al wat er geschiet onder de hemel. Deze moeilijke bezigheid heeft God aan de kinderen der mensen gegeven om zich daarin te bekommeren. Ik zag al de werken aan die onder de zon geschieden en ziet, het was al ijdelheid en kwelling des geestes. Het kromme kan niet recht gemaakt worden en hetgeen ontbreekt kan niet geteld worden. Ik sprak met mijn hart zeggende, zie, ik heb wijsheid vergroot en vermeerderd boven allen die voor mij te Jeruzalem geweest zijn. En mijn hart heeft veel wijsheid en wetenschap gezien. En ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten, onzinnigheden en dwaasheid. Ik ben gewaar geworden dat ook dit een kwelling des geestes is. Want in veel wijsheid is veel verdriet en die wetenschap vermeerdert smart. Nou, de schrijver van het boek, Prediker, dat woord, het Hebreeuwse woord is Kohelet. En dat komt af van het woord kahal. Dat is wel even een belangrijk gegeven. En kahal, dat is verzamelen of bijeenroepen. De Engelse benaming is Ecclesiastes. Ecclesiastes. Waarom zeg ik dat? Nou, omdat het Grieks, in de Septuagint, de vertaling van prediker, dat heeft, als ik het goed uitspreek, met Ecclesiastou. En dat, daar hoor je het woord Ecclesia in. En Ecclesia, dat is de kerk of de gemeente in het Nieuwe Testament. Dus daar zit ook weer dat bijeenroepen, want dat is Ecclesia, een uitroeping. Ja, Ekkaleo, daar komt het dan vandaan. Ja, dus prediker, dat heeft iets, zijn naam, dat is een verzamelaar, een bijeenroeper. En natuurlijk bijeenroepen van mensen om ze iets mede te delen. Misschien is het wel aardig om daar even mee te beginnen. Eerst eventjes de prediker. Wat zegt prediker van zichzelf? Nou, ten eerste dat hij een zoon van David is. Nou, zoon van David, dat hoeft niet per se een directe zoon te zijn. Een kleinzoon of een zoon in vele geslachten verder kan ook een zoon zijn. Zelfs de Heer Jezus Christus is zoon van David. En hij is koning in Jeruzalem. Dat is het eerste wat hij zegt. Ten tweede zegt hij van zichzelf in vers 12. Ik, prediker, was koning over Israël in Jeruzalem. Nou wordt de spoeling al wat dunner van koningen in Juda over Israël. Ja, dus koningen in Jeruzalem over Israël. Dat zijn daarna, als we het al te letterlijk lezen, of als we het gewoon letterlijk lezen, dan zijn dat daarna Salomo niet zoveel meer geweest. Op wie je dit toe kan passen. Sterker nog, er is gewoon helemaal niemand meer geweest. Ja, de zoon van Salomo, Rehabeam, ja, die was koning niet over Israël, maar over Juda en Benjamin. En na Salomo kreeg je die splitsing van het tweestammenrijk. Verder zegt deze man, zie, ik heb wijsheid vergroot en vermeerderd boven allen die voor mij te Jeruzalem geweest zijn. En mijn hart heeft veel wijsheid en wetenschap gezien. Dat is in vers 16. En in 2 vers 7, ik kreeg knechten en maagden en ik had kinderen des huizes, ook had ik een groot bezit van runderen en schapen, meer dan allen die voor mij te Jeruzalem geweest waren. En nog een keer in vers 9. En ik werd groot en nam toe, meer dan iemand die voor mij te Jeruzalem geweest was. Ook bleef mijn wijsheid bij mij. Ja, dus hij zegt hier 3 keer in korte tijd dat hij zijn wijsheid vermeerderd had, meer dan iemand anders die voor hem in Jeruzalem is geweest. Veel meer knechten en maagden en veel meer bezit dan anderen die voor hem te Jeruzalem zijn geweest. En hij werd groot en hij nam toe. en weer meer dan iemand die voor mij te Jeruzalem geweest was. Om hier heel even bij stil te staan. Als je boeken over prediker zou lezen, dan heb je grote kans dat mensen hiervan zeggen, van deze verse. Meer dan iemand die voor mij te Jeruzalem geweest is. Dat kan er maar één zijn. En dat wordt dan met een soort van triomfantelijkheid gezegd. Van, het is wel een beetje raar dat Salomo dit zegt. Want er is maar één koning voor hem over Jeruzalem geweest. Zo is dan de redenering. Dus eigenlijk klopt dit dan helemaal niet. En dit zou dan een argument voor zijn dat dit een later boek was van een latere koning of een latere vervalser. Of iemand die in elk geval deed alsof die Salomo was en dit boek heeft geschreven. Maar wat er niet staat, is dat hij meer vermeerderd is boven alle koningen die voor hem te Jeruzalem geweest zijn. Het woord koning wordt er ook helemaal niet gebruikt. Hij zegt meer dan allen die te Jeruzalem zijn geweest. Bovendien, als je dat dan leest, van ja, dat kan er maar één zijn. Dat is natuurlijk ook onzin als het echt over koningen gaat. Want dan denken we aan David, maar Saul was natuurlijk ook een koning over Jeruzalem. En als je Genesis 10 erop naslaat, dan zie je in het eerste vers al dat er een koning van Jeruzalem was. Ja, dus als je iets breder kijkt dan alleen het volk Israël of in de directe context van Salomo, dan kan het best zijn dat Salomo terugkijkt en zegt, ik ben veel machtiger geworden dan allen die voor mij zijn geweest. Maar het gaat nog niet eens per se over koningen. Dus het argument van het zal dus wel een later boek zijn op grond van deze verse, vind ik dat wat vergezocht. Deze Kohelet, prediker, ja, dus die was koning, hij was zoon van David en hij was zeer wijs, hij had heel veel macht gekregen, hij was heel groot geworden en hij had heel veel bezit gekregen. En de eerste woorden die hij zegt, dat is ijdelheid der ijdelheden. En dat is een refrein wat iedere keer terugkomt. Maar daar wilde ik vandaag niet aan beginnen. We zullen er natuurlijk wel bij stilstaan. Hij zegt ook, al is ijdelheid, alles is ijdelheid. Alles, je weet, is een woordje waar je mee moet oppassen. Alles betekent heel vaak niet alles. Alles moet je in een context zien. Alles heeft altijd een betekenis in de context. Want ook in het boek Prediker zie je dingen waarvan Prediker zelf zegt dat het niet ijdel is. Er zijn dingen aan te wijzen waarvan Prediker zegt, het is niet allemaal ijdelheid der ijdelheden. Maar we beginnen eventjes met deze Kohelet, deze samenroeper. Want in het boek Koningen is hij de eerste die het volk samenroept. En dat vind je in 1 Koningen 7, dacht ik. Kijk hoor. Ik zie dat ik nu al afwijk van mijn 1 Koningen 8, sorry. 1 Koningen 8. En volgens mij is dat een van de sleutelgebeurtenissen in het leven van Salomo. En ook een van de sleutelgebeurtenissen als we bedenken dat Salomo ijdelheid der ijdelheden zegt. Ik zeg nu iedere keer Salomo, omdat ik er gewoon vanuit ga dat Salomo is, maar laten we hem Kohelet blijven noemen. Kohelet, dus de samenroeper, in 1 Koningen 7, dan zien we dat Salomo de tempel heeft gebouwd en zijn eigen huis heeft gebouwd. En die tempel die bouwde die omdat David, zijn vader, dat niet mocht doen. Maar Salomo wel, en alle spullen lagen al gereed en Salomo heeft toen de tempel laten bouwen. En toen die tempel klaar was, toen riep Salomo Israël bij elkaar. En dat is 1 Koningen 8 en dat woordje Kahal zie je dan in vers 1 al staan van hoofdstuk 8. Toen vergaderde of verzamelde of riep bijeen Salomo de oudsten van Israël en al de hoofden van de stammen van de oversten van de vaderen onder de kinderen van Israël. Tot de koning Salomo te Jeruzalem, om de ark van het verbond des Heren op te brengen uit de stad van David, welke is Sion. En al de mannen van Israël verzamelden zich, daar heb je weer het woord kahal, alleen in een iets andere vorm. Zij verzamelden zich tot de koning Salomo in de maand Etanim, dat is de zevende maand. Je weet wel, dat is die maand met de laatste feesten, de laatste hoogtijden, op het feest. Die is in de zevende maand. Welk feest is dat? Je hebt het op de eerste dag, dan heb je het feest van het trompetgeschal, het geroep, de Yom Teruah. En dan 9 dagen later, op de tiende dag, dan heb je verzoendag, Yom Kippur. Ik denk niet dat daar hiernaar verwezen wordt. Nee, hier wordt verwezen naar het grote eindfeest. En dat is het feest van Tabernakelen. Sukkot. En nou is het opmerkelijk wel dat op het feest Sukkot tot op de dag van vandaag het boek Prediker wordt gelezen. Nou staat dat niet in de Bijbel dat dat moet. Is dat ook niet dat dat een... dat de Heer dat heeft bevolen. Maar op de een of andere manier, elk deel van het jaar in het Joodse geestelijke leven, kerkelijke leven, worden er bepaalde Bijbelboeken gelezen. Ja, zo wordt bijvoorbeeld Esther gelezen op het feest van Purim. Maar dit boek, Prediker, dat wordt dus gelezen op het Loofhuttenfeest. En het Loofhuttenfeest, Sukkot, dat is het meest vrolijke, het meest blijde feest wat je in Israël maar kon bedenken. Het is het oogstfeest, de wijnoogst was daar. En in Deuteronomium, hoofdstuk 6, meen ik, daar staat een paar keer, 3 keer, dat het volk op die dag verplicht zich moest verblijden, verheugd moet zijn. Ja, dat was... je mocht dan niet somber zijn. Op de dagen van dat feest moest de feest gevierd worden. Een feest in de ware zin van het woord. Je moest blij zijn. Ja, vol van vreugde. Op die zevende maand, Etanim, gebeurde dus ook wat je in 1 Koningen 8 ziet. Dat Salomo, Kohelet, dus de mannen van Israël samenroept, de oudsten en de leiders eigenlijk, de leiders van het volk. En ze gaan de tempel inwijden. De ark, die wordt tot haar plaats, tot de aanspraakplaats van het huis, tot het heilige der heiligen gebracht, tot onder de vleugelen van de gerubs. Dat zie je in vers 6. Dus je ziet hier de opgang van de ark van het verbond, en die wordt in het heilige der heiligen geplaatst. En de Heer die geeft daar dan zijn goedkeuring over. Dat zie je in vers 10 en 11. En het geschiedde als de priesters uit het heilige uitgingen, dat een wolk het huis des Heren vervulde. En de priesters konden niet staan om te dienen vanwege de wolk, want de heerlijkheid van de Heren had het huis des Heren vervuld. Hier gebeurt iets fenomenaals. Ja, dus dat heilige der heiligen, dat wordt vervuld met de wolk. En de wolk, die staat hier voor de heerlijkheid des Heren. En die wordt regelmatig in verband gebracht, ook met de Heer Jezus Christus. Denk bijvoorbeeld aan de verheerlijking op de berg. Ja, dus als zijn de discipelen de Heren zien, een wolk nam en overschaduwde hem. Hij verdween als het ware in een wolk. Denk aan de hemelvaart. Ja, een wolk nam hem van de ogen van de discipelen weg. En hier zie je een wolk het huis des Heren vervullen. De heerlijkheid des Heren is die wolk. En dat was zo machtig en zo heftig. Het had zo ontzettend veel indruk dat de priesters, die konden niet blijven staan om te dienen. Ze vielen neer en ik stel me zo voor dat ze op hun knieën vielen. Ze vielen op hun knieën van aanbidding, of wat we beter kunnen noemen, de vreze des Heren. Dat is misschien een beetje een oude term, maar die vreze des Heren, dat is het ontzag, de eerbied voor de majesteit van de God van Israël. En daar was Salomo, Kohelet, was hier getuige van. En toen ik dat in de voorbereiding zag, dacht ik, nou wil ik eigenlijk het boek Kohelet tegen deze achtergrond blijven lezen. Want, en dat zal ik je ook in de loop van de studies daaraan helpen herinneren, want met deze ervaring, met deze gebeurtenis, met het zien van de heerlijkheid van de Heere, zo dichtbij de machtige majesteit van de God van Israël, dan is het toch niet gek dat je een stempel drukt op al dat andere en zegt ijdelheid der ijdelheden. Ik weet niet of prediker dat zo bedoeld heeft in dit geval, maar ik snap het wel. Ja, als je zo vervuld bent geworden van de heerlijkheid van de Heer en dat hebt gezien en je hebt die priesters op hun knieën zien liggen omdat ze gewoon niet konden blijven staan vanwege het ontzag voor de Heer, het ontzag van de majesteit. Ja, wat blijft er dan onder de zon, zal ik maar zeggen, nog overeind aan wat niet ijdel en leeg is? Dat woordje ijdelheid, dat was ook een vraag van een van jullie, daar zullen we het nog een keer over hebben. Maar in elk geval, het betekent ledigheid. En het is die leegheid die bezit kan nemen van je hart. En van je, als je het gevoel hebt dat je helemaal nergens voor leeft, dat het er allemaal niet meer toe doet. Vaak denk ik, mensen die op het randje van depressie staan, die hebben die intense gevoel van leegte en gewoon zinloosheid van alles. En van dat is wat Salomo ermee bedoelt, de ijdelheid der ijdelheden. En dat stempel, dat drukte hij zo ongeveer op alles wat hij tegenkomt, waarvan hij dacht dat het hem geluk kon geven. Ook al die rijkdommen waarvan hij schrijft, ook al die macht die hij had en al die dienstknechten en de dienstmaagden die hem dienden. Overal zegt hij, het is ijdelheid de ijdel. Als je het, en dat is zeker zo als je het vergelijkt met de ervaring die hij had in 1 Koningen 8. Ja, waarin de heerlijkheid van de Heer het huis vervulde. En hij wist van, hij is daar. En dan is er ook niks anders wat je hart eigenlijk nog echt blij kan maken. Ik zeg niet dat je geen andere vreugdes kunt hebben, maar er is niks anders wat die vreugde kan geven. Het nabij de Heer zijn. Dat was inleiding. We gaan als enige vandaag nog eventjes kijken naar dat structuurtje wat ik jullie heb toegestuurd van Kohelet, prediker. En want ik denk dat we daar ook wat wijze woorden uit kunnen halen. prediker, dus Kohelet, dat zie je 7 keer terugkomen in het boek. En alleen in dit boek vind je Kohelet, de naam Kohelet terug. Ik heb ze, nou, zoals gebruikelijk, een letter gegeven, A, B, C en D, elk van die gedeeltes. En laten we die tekst eens met elkaar vergelijken. De inleiding, dus het eerste zinnetje, daar staan we de woorden van Kohelet, de zoon van David, de koning te Jeruzalem. Het gaat dus over de woorden van Kohelet, dat is de inleiding. De enige andere tekst met woorden en het woord Kohelet, dat vind je in 12 vers 10, dus helemaal aan het eind. Kohelet zocht aangename woorden uit te vinden. En het geschreven is recht, woorden van waarheid. Dus hij begint met de woorden van Kohelet, de zoon van David, de koning van Jeruzalem. En hij eindigt ook met aangename woorden. Dat woordje aangenaam, daar gaan we het ook nog over hebben, dat heeft iets met het voornemen te maken. Iets wat voorgenomen is. En in die zin, in die betekenis kom je het woord ook tegen. Je ziet het bijvoorbeeld ook in 12 vers 1 staan. Lust, ik heb geen lust daaraan. Dat is ook aangenaam. En ook voornemen. Maar, ja, dus in de uitleiding van het boek. Hij zocht aangename woorden te vinden. Hij is continu op zoek geweest. Hij wilde iets vinden. En het geschreven is recht, woorden van waarheid. Dus we moeten het ook niet te snel overboord kieperen. Als prediker zegt, het zijn woorden van waarheid. Woorden van de waarheid. Dan mogen we het wel serieus nemen. Nou, het tweede vers, dus Prediker 1 vers 2. Ijdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, zegt Kohelet. Ijdelheid der ijdelheden, het is allemaal ijdelheid. Die heb ik de letter B gegeven. En die vind je in 12 vers 8, vind je die ook weer terug. 12 vers 8. Ijdelheid der ijdelheden, zegt Kohelet. Het is allemaal ijdelheid. Het is eigenlijk precies dezelfde zinnetje. Zowel dus 1 vers 2 en 12 vers 8, die corresponderen duidelijk. 1 vers 12. Ik, Kohelet, was koning over Israël in Jeruzalem. Ik, Kohelet, was koning over Israël in Jeruzalem. Je wordt genoemd dat hij koning was over een volk. Nou, dat volk, dat vind je ook weer terug in 12 vers 9. En dan zien we dat deze koning werkelijk een koning was die deed wat hij doen moest. Niet alleen maar onderdrukken en regeren, nee, ook het volk onderwijzen en opvoeden. En verder, omdat Kohelet wijs geweest is, zo leerde, zo onderwees hij het volk. En het volk, dat is dus Israël, wat je in 1 vers 12 ziet. Wetenschap en merkte op en onderzocht. En hij stelde vele spreuken in orde. Hier zie je een koning die vele spreuken heeft geschreven, of anders heeft verzameld en in orde heeft opgesteld. Hier heb je een volgend linkje. Er is maar één koning bekend die heel veel spreuken heeft opgeschreven, heeft verzameld en in orde heeft gesteld. En die vind je allemaal terug in het boek Spreuken. En dus er blijken behoorlijk wat overeenkomsten te zitten woordelijk, niet altijd letterlijk, maar in woordgebruik tussen prediker en spreuken. En daar wil ik ook in de komende studies zo af en toe wat van laten zien. Niet al te vaak, want anders wordt het een beetje nou, technisch misschien. Maar ik denk dat het wel goed is dat we er... Je zult gaan merken dat als we prediker honderden jaren later plaatsen, dan moet je dat ook met spreuken doen. En eigenlijk ook met hooglied. En dan moet je daar een schrijver zoeken die zowel hooglied, prediker en spreuken heeft geschreven. En in diezelfde tijd. En die heeft gedaan alsof die Salomo was. Nou, ik denk dat dat een tamelijk onmogelijke opgave is. Dit terzijde. Ik zit te veel eromheen te praten nu. Dus we hebben nu C gehad. Ik prediker was koning over Israël. En C zegt, hij leerde het volk. Dus hij was een koning over Israël. En als een wijs koning regeerde hij en onderwees hij het koning. Dus dan hebben we A, B en C gehad. Dus A, de eerste en de laatste corresponderen. Dan de tweede en de derde corresponderen met nummertje 5 en 6. En dan, eigenlijk heel frappant, vind je middenin, dat is D, een van de dingen waar het om gaat in het boek. Ik denk dat we daar echt een kern te pakken hebben. En dat is Prediker 7, vers 27 tot 29. Zie, dit heb ik gevonden. Ja, het is een man die op onderzoek uit is geweest. Die continu op onderzoek uit was. En hij volgde een pad en dat liep dood. En dan ging hij weer terug en dan volgde die andere pad, liep ook dood. Maar hij heeft iets gevonden. En hij zegt, dit heb ik gevonden. Het ene bij het andere, om de sluitreden te vinden. Dan komt er een tussenzinnetje en dan zegt hij het nog een keer. Alleen zie, dit heb ik gevonden, dat is vers 29. Dit heb ik gevonden, dat God de mens recht gemaakt heeft. Oprecht, yashar, recht overeind, eerlijk, hoe je het ook noemen wil. God heeft hem goed gemaakt, hij heeft hem recht gemaakt. Maar zij, de mens, heeft vele vonden gezocht. Dat is een beetje een moeilijk zinnetje. Maar die vonden, dat kun je vertalen met redeneringen.
Uitvluchten.
Ja, het zijn bedenkselen eigenlijk, gewoon vanuit het Hebreeuws. Het Grieks vertaald met logismos, de logismus, redenen. En ik zou je daarvan een voorbeeld geven, Psalm 32. Psalm 32. Ben ik weer even kwijt. Nou, in elk geval in vers 2. Daar gaat het over de Heere. Welzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Het aanrekent. De allereerste keer vind je dat. Dat komt van logizomai. Dat is het toerekenen wat Paulus ook in Romeinen gebruikt. Alleen dat woord zocht ik niet. We gaan even naar een andere, naar spreuken. Sorry, kom ik een andere keer op terug. Ik denk dat ik het verkeerd heb genoteerd. Naar spreuken. Spreuken 15. Vers 22. Er staat, de gedachten worden vernietigd als er geen raad is, maar door veelheid der raadslieden zal elk een bestaan. Die gedachten, dat is een beetje waar het over gaat. En dan wordt het vaak toegepast op de gedachten van de goddelozen. Of degene die tegen God redeneren. Vers 18 van hoofdstuk 6 bijvoorbeeld, zie je dat. Dus Spreuken 6 vers 18. Een hart dat ondeugdzame gedachten smeet. Voeten die zich haasten om tot kwaad te lopen. Die gedachten, dus die bedenkselen in het hart. Om continu God in het ongelijk te stellen. God heeft de mens recht gemaakt. Dat heeft Kohelet gevonden. Maar zij hebben vele gedachten gezocht, redeneringen gezocht. En in de voorbereiding van het Bijbelboek Prediken, een van de eerste dingen waar ik aan denk, is: zou Paulus dit boek gekend hebben? Natuurlijk heeft Paulus het gekend, want het stond in de Tanach. En hij hoorde dat ook elke keer op, tenminste als die traditie toen ook al in was op het Loofhuttenfeest. Dus ja, zeker, hij kende het. Zou hij er ook gebruik van hebben gemaakt in zijn brieven? Nou, ik denk dat er behoorlijk wat heenwijzingen in de brieven van Paulus zijn te vinden naar het boek Prediken. Dat had ik vanavond ook al willen bespreken, maar dat wordt natuurlijk allemaal weer veel te lang, dus dat gaan we niet doen. Maar deze, naar aanleiding van Spreuken 7 vers 29, wilde ik je een tekst laten zien waarvan ik denk dat Paulus Prediker op het oog heeft gehad. En dat vind je in 2 Korinthe 5. Nee, 2 Korinthe 10. Sorry, 2 Korinthe 10. Het is niet de meest duidelijke tekst. Er zijn gewoon nog een aantal veel duidelijkere teksten waarmee ik kan laten zien dat Paulus ook uit Prediken citeerde, of ook met Prediken leefde, zal ik maar zeggen. Is misschien aardig om daar zelf eens wat onderzoek naar te doen. In 2 Korinthe 10, dan zien we het volgende. Voorts, ik, Paulus, zelf bid u, door de zachtmoedigheid en goede tierenheid van Christus, die tegenwoordig zijnde wel gering ben onder u, maar afwezend stoutmoedig ben tegen u. Ik bid dan dat ik tegenwoordig zijnde niet stoutmoedig mag zijn met die vrijmoedigheid waarmee ik geacht word stoutelijk gehandeld te hebben tegen sommigen die ons achten alsof wij naar het vlees wandelden. Paulus werd geacht naar het vlees te wandelen. Wat betekent dat? Die Corinthiërs die vonden Paulus veel te wettisch. Ja, dat was naar het vlees. Hij had veel te veel aan te merken op de levenswijze van de Corinthiërs. En hij was veel te gericht op de dingen die ze moesten laten en de dingen die ze moesten doen. Want wandelende in het vlees, zegt Paulus zelf, in het vlees voeren wij de krijg niet naar het vlees. Hij zegt, ik wandel weliswaar in het vlees, maar ik voer de krijg, de oorlog, niet naar het vlees. Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkten. Terwijl wij de overleggingen ter nederwerpen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis van God en alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Waar zou dat woord vonden staan in deze tekst? Dat zijn de overleggingen. Ja, de overleggingen van het hart. En de prediking van Paulus die was erop gericht om al dat soort uitvluchten, al dat soort bedenkselen, om die ter neder te werpen. Zoals we net ook in Spreuken lazen. Weet je wel, de bedenken van het hart, die worden vernietigd. Paulus' prediking was erop gericht om al dat soort bedenksels ter neder te werpen, te niet te doen. En die overleggingen, die de mensen hebben gezocht en gevonden. Het kan zomaar zijn dat Paulus daaraan gedacht heeft in het moment dat hij dit schreef. Ja, die overlegging. Want daar staat ook datzelfde woord uit de Septuagint. De logismus. Ja, de overleggingen, de gedachten. De berekeningen die de mens zit te maken. Dus dat is wat Kohelet in elk geval heeft gevonden. Een van de dingen die hij heeft gevonden. Dat God de mens recht heeft gemaakt. Maar zij hebben veel overleggingen, uitvluchten, bedenkingen gezocht en gevonden. Helaas. Nou, tot hier voor vanavond. En dan gaan we over 2 weken weer verder. En dan zal ik ook proberen wat meer nadruk te leggen op wat Paulus zegt over het boek Prediker en hoe hij het gebruikt heeft.